opent in Jesaja 46, vers 11. En als je je Bijbel niet hebt, volg mee met mijn stem. Ik heb gesproken en zo zal het gebeuren. Dat is het woord van God. Amen. Zoals het bepaald, dat betekent zoals het bepaald is door de Heer. Zo zal het gaan. Als God spreekt, gebeuren dingen. Dat weten we allemaal als christenen. We weten dat werelden gefundeerd zijn en ze hangen op niks anders dan het woord van God. Ze zweven daar. En het is het woord die ze daar heeft gelegd en het is het woord die ze daar heeft behouden. Wanneer je in je Bijbel leest, dan zie je vaak dat wanneer God spreekt, toekomsten veranderen. Dat mensen nieuwe lotten krijgen, nieuw beginnen. Er is kracht in het woord van de koning, zegt de Bijbel. Dus ik geloof dat ik gestuurd ben met jullie, naar jullie met een woord van de Heer. En het woord, en waar het woord is, daar is autoriteit. Amen. En de titel van deze studie, dat is Rema. Rema. Je vraagt je misschien af, wat is Rema? Dat is R-H-E-M-A. En in het Griekse Nieuw Testament worden voornamelijk twee woorden gebruikt voor het woord van God. Logos, zoals je leest in Johannes 1:1, dat het logos van God vlees werd. Het was het logos, het idee, de reddingsplan die God was, die met God was en dat God zelf was, die gemanifesteerde in vlees. Logos is het eeuwig woord van God. Het schrift. Amen. De Bijbel zegt dat het logos levend is in een als een tweesnijdend zwaard. Amen. Die scheidingen maakt. Amen. Dus de logos van God werd vlees en we kennen hem als Jezus Christus. Dat was geen andere persoon, maar dat was God zelf, de Bijbel zegt. Zoals de Bijbel zegt in Johannes 1, dat het woord God was. En wanneer hij over God spreekt, de mensen weten dat het een persoonlijk wezen is. En niet een verzameling of een council. Maar het is geen eenheidsstudie. Dus al ga ik verder. Rema. Rema is iets totaal anders dan logos. Natuurlijk is het rema van God altijd gefundeerd op de logos. God gaat zichzelf tegen jou niet tegenspreken. Dus het vaste anker om onderscheid te maken tussen een waarlijk rema van God is de logos, het schrift. Amen. Dus wat is rema? Rema is wanneer God het woord levend maakt. En in context, dus laten we zeggen in context, rema is wanneer God tegen jou spreekt. Rema is wanneer je een tijdelijk woord ontvangt van de Heer. Amen. Zo zegt het schrift dat hoe kan iemand horen zonder het woord, de rema. Amen. Zo zegt het schrift dat de rema van God ons waard is. Het woord dat God op dit moment tot ons spreekt om ons te versterken in onze situaties. En rema is wanneer je in het boek van Handelingen hoorde dat er een profeet opstond en zei: scheid voor mij Paulus en Barnabas voor de bediening waarop ik ze geroepen heb. Rema is wanneer je een verhaal leest over de verloren zoon bijvoorbeeld, of wanneer het gepredikt wordt door een predikant. En hoewel het in de context ging over Joodse zondaars die met Jezus aten, wanneer je het rema-woord van God ontvangt, is het alsof Jezus daar met jou is. Alsof Jezus voor jou staat en de verloren zoon ben jij. En het verhaal gaat over jou. En het wordt over jou verteld wanneer het woord, het de rema-woord, wanneer God kiest om tegen jou te spreken, wanneer het schrift levend woord. Dat is wanneer je een rema hoort. Dat is wanneer je hebt waarschijnlijk rema gehoord toen je gered was, toen je gedoopt werd uit water en geest. Toen een predikant, en laten we zeggen voor de context, een profeet het woord sprak en het raakte jou. En het bracht je tot inkeer, omdat het woord jou ontmoette waar je was. Maar ben je naar een kerk geweest, een Pinkster gemeente en geestgevulde gemeentes, dan heb je ooit wel eens een rema gehad. Wanneer je het tot God bidt en de Heer spreekt tegen jou, dan heb je ooit rema ontvangen. Ik herinner de dag zelf, toen ik, dat is ongeveer een jaar geleden, denk ik. Een jaar en een half misschien. Het was in een klein apostolische gemeente in een afgelegen plek in Kentucky. Ik ging 's avonds, maakte ik mezelf klaar om naar de kerk te gaan. Ik was op zoek naar de Heilige Geest. Ik was al 2 maanden in de kerk zoekend. Ik was al gedoopt. Ik wist de gang van zaken ongeveer. Ik had al een kostuum gekocht, zoals ze dat in Amerika deden. Ik maakte mezelf klaar. Ik had al een King James Bijbel. Ik had bijna een apostolische certificaat. Ik was zo apostolisch. Ik wist de tradities, maar ik had de Heilige Geest niet. Maar deze avond bezocht ik voor de tweede keer een andere apostolische gemeente in een afgelegen plek. Ik ging normaal naar een grote kerk. Je zou het kennen als een country plek. En ik ontmoette daar de mensen. Ik schudde handen. Ik leek op een typische Pinkster. Een persoon die naar de Pinksterkerk ging. En dus toen ik binnenstapte nadat ik handen schudde, keek ik om me heen en ik zag mensen bidden. Ik was vroeg. En rond mij jonge en oude mensen waren neergebogen, knielend over hun stoel, huilend, bekerend en God aan het loven. En ik deed mee. Ik keek rechts van mij en ik zag de voorganger ook met luide stem tot de Heer bidden, zoals de Bijbel dat zegt. En daarna, toen we daar klaar mee waren, was het tijd om God aan te bidden. En ik sprong en jubelde mee met de mensen die ik zag in die gemeente. En de tijd was aangebroken om het woord van de Heer te ontvangen. En ik zat aandachtig, willend, hongerend om naar het altaar te komen en te bidden voor de Heilige Geest. Ik wist niet wat er mis was. Ik wist niet waarom ik de Heilige Geest niet kon ontvangen. Ik was aan het bidden. Ik was aan het bekeren. Ik was al 2 maanden naar de kerk gegaan. En toen kwam de voorganger en hij predikte over Petrus en de vissen. Nou, het verhaal gaat over Petrus. En het gaat over dat Jezus hem bemoedigde. Maar de voorganger predikte naar mij. Het voelde alsof hij die boodschap exact voor mij heeft geschreven. Alsof hij een kijkje had in mijn leven. En Jezus begon Petrus te ondervragen of hij meer van Jezus hield dan zijn levenswijze. Want hij was een visser. En de vraag die luidde die dag was: hou je meer van mij dan alles? Hou je meer van mij dan je inkomen? Hou je meer van mij dan je job? Hou je meer van mij wat dan je leven? En op dat moment stond ik in, laten we zeggen, een kruising. En ik begon mezelf werkelijk over te geven aan Jezus, want die vraag was gesteld aan mij. En ik zei: Jezus, ik hou van u, toen het altaarkal was. En ik bleef dat maar herhalen, want het kwam uit mijn hart. En plotseling begonnen mijn woorden te veranderen. En ik begon te spreken in hemelse tongen. Het was het moment dat ik werd gered, dat Jezus in mijn hart kwam. Dat ik de vraag beantwoordde die Jezus aan mij vroeg. Dat kan alleen door rema. Dat kan niet door psychologie. Dat kan niet door wereldse tactieken. Want hoewel wetenschap goed is, wetenschap, hoe goed het is, het stopt mensen niet van de vloek van dood. Mensen zijn al duizenden jaren dood aan het gaan. Maar er is iets speciaals wanneer iemand in de aanwezigheid van God is en zoekend naar een woord van de Heer. En iets ontvangt wat alleen de Heer hem kan openbaren dat de persoon nodig heeft op dat moment. Dat is wanneer het rema van God tot jou komt. En we hebben dat allemaal ontvangen op een moment. Nou, ik ga als allereerst Jona volgen. Want Jona is een grote voorbeeld op dit vlakte. Dus openen we het boek van Jona, hoofdstuk 1, vers 1 en 2. En we lezen het. Als je begrijpt wat Rema is, typ Rema in de chat. Oké. Kan het in. Sorry, herzien de statenvertaling als het kan. Ik zal wel lezen, jullie kunnen meelezen met het NBV. Maar ik zal vanaf nu herzien de statenvertaling gebruiken. De Bijbel zegt het woord van de Heer.
Momentje. Okay. Ik heb alleen de statenvertaling, maar ik.
Ja, dat is oké. Okay.
Maar als je me eventjes geeft, pak ik wel de herziene statenvertaling.
Dat is oké.
Altijd makkelijker om mee te volgen dan.
Men, ik zal wel de eerste zijn. Rema. Amen.
Ik heb je toch niet. Ga maar verder.
Geen probleem. Oké, ik lees het wel hier. Dus er staat: het woord van de Heere kwam Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Daar is gewoon echo. Dat is goed. Oké. Dus we kennen Nineveh. Nineveh is een beeld van de wereld. Al lees je zelfs in Genesis, dat is volgens mij hoofdstuk 11, hoeven we niet naartoe te gaan. Zien we dat Nineveh een oorsprong heeft uit Babel, de wereldse stad. En de mensen waren aan het zondigen, de mensen waren hun eigen leven aan het leiden. En als gevolg waren ze onder Gods oordeel. Maar God sprak, het woord van de Heere kwam tot Jona. En Jona is een kleine profeet. In de Bijbel, dat noem je dat, wordt gecategoriseerd. Je hebt de grote profeten, je hebt de kleine profeten. Grote zijn Jesaja, Jeremia, etc. Meestal de boeken met meer hoofdstukken. Behalve Daniel, dat is een uitzondering. En dus wat God tegen hem zegt is: Jona, predik. Waarom zou God een prediker sturen om zonde niet op te lossen? Maar we zien dat preken het antwoord is op het gevallen wereld. En niet alleen preken, het geïnspireerd preken, wanneer een predikant de rema gebruikt. Dus Romeinen 6, hoofdstuk 23, als we daar naartoe kunnen gaan. En daarna, ik heb al een aantal schriftversen in de chat doen. Dus Romeinen hoofdstuk 6, vers 23. Daarna 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 9. Amen. Dus ik zal beginnen te lezen, want de. Ik ga het even klein maken, excuseer. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwig leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Dus het loon van de zonde is dood. En daarna gaan we naar 1 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen, sorry, hoofdstuk 1, vers 9. Maar zo zien we dat het loon, wat er de wereld aan het opwachten is, zoals Nineveh, wat de wereld symboliseert. Want we zijn eigenlijk. Al kijk je rond je heen, dan zie je dat we in dezelfde staat zijn. Je vraagt je af waar Gods oordeel blijft, hoewel de wereld slechter en slechter wordt. Gods oordeel is over de wereld. En de Bijbel zegt hier in 2 Thessalonicenzen: de welken zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en de heerlijkheid zijner sterkte. Wat dat betekent is dat. Amen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. En dit spreekt over de wereld. Wat is het antwoord hierop? Is het misschien therapie? Is het antwoord misschien dat je mensen in een gevangenis stuurt, zodat ze even kunnen afkoelen? Hoe kunnen mensen uit Gods oordeel komen? Gods genade was en is in het Nieuwe Testament. Preken. De preking van het woord. Wanneer God iemand wil aanraken met genade, hoewel Gods oordeel boven de persoon is en God zo heilig is dat hij zonde moet straffen. Want hij is een rechter bo over de wereld heen. Hij straft je en hij beloont je voor goed. Hij straft je voor zonde en hij spreekt recht tussen de mensen. Omdat God in de eeuwigheid is zijn al je zonden nog in zijn herinnering. Dus er is niks dat God kan wegglippen. En wat tekort valt voor God is iets minder dan perfectie. Maar God wil dat mensen tot hem komen. God wil genade hebben op mensen. En dat kan alleen door in het gepreekte woord. Want het offer is, zoals het wordt gezegd in Romeinen, we gaan er straks naartoe, het offer is alleen goed wanneer mensen het horen. En hoe zullen ze horen? Door het woord van God. Amen. Eén ding wat je ook kan opvallen is, Gods straf is altijd, Gods straf is op de mensheid. We zien in Genesis, we hoeven niet naartoe te gaan, dat God, we herinneren dit verhaal allemaal wel, God vervloekt de grond, zodat Adams werk moeilijk werd. En God vervloekt ook mens met de dood als straf. We zien ook over Israël, wanneer zij tegen God zondigden. Wat God zegt is, ik zal de hemel voor je sluiten. De grond zal zijn vruchten niet opbrengen voor jou. Daarna zegt hij ook dat de vijand binnen zal vallen en je doden. En je zult doden wanneer je de Heer ongehoorzaam bent. Dus op dit, omdat God dit moet doen, omdat God de zondaars moet straffen. En wij zijn de grootste van de zondaars, zei Paulus. Dat wij ook zondaars waren. Dus hij stuurt een predikant. Amen. Maar je denkt waarschijnlijk, wat heeft deze studie met mij te maken? Ik ben geen predikant. Ik predik niet. Ik ben geen profeet. Ik spreng het geïnspireerde God niet, woord van de Heer niet. Kunnen we naar Handelingen 2? Dat kan in de NBV. We gaan van vers 4 tot bijna het einde eigenlijk. Wat heeft dit met mij te maken? Amen. Maar we kunnen onszelf niet excuseren om het woord van de Heer niet te brengen. Want op de dag van Pinksteren, amen, ging het profeetschap. We zijn nog steeds bedieningen van profeten. Die zijn afzonderlijk. Maar vanaf de dag van Pinksteren hebben we lezen. En alle werden vervuld van de Heilige Geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Zoals hun door de Geest was ingegeven. Dus geïnspireerde spraak in andere talen. Ga verder. Vers 5. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden. Die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Amen. Toen het geluid weer klonk. Dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Wat zeiden ze in hun eigen taal? Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, we kunnen dat overslaan, allemaal verschillende gebieden, spraken allemaal. Dus hier staat het, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken, geïnspireerd door de Geest, herinner dat, over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Gaan verder. Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Amen. Aan het einde der tijden zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten, over alle mensen, Dat betekent jij, de andere persoon in Zoom, en we kunnen het rijtje langs. Dat betekent op alle mensen wilt God zijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters wat doen? Profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is door zijn toedoen, onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Kunnen we naar 37 en 38? Amen. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde: keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u ook geschonken worden. Amen. Wat ik wil benadrukken in dit hoofdstuk. Je ziet hier dat mensen geïnspireerd door de Geest de wonderlijke daden van God uitspraken. En Petrus connecteerde dat met dat zonen en dochters zullen profeteren. Wanneer jij, amen, het woord van de Heere ontvangt, amen, dan is het de bedoeling dat jij het doorgeeft. Ik heb het niet over profeteren. Ik bedoel, ik zeg niet dat we allemaal op een pulpit moeten staan. Of dat we allemaal elke seconde dat zegt de Heere moeten zeggen. Maar wat ik zeg is wanneer de Heere tegen je spreekt. Om tegen je broeder te bemoedigen. Of je zuster te bemoedigen. Wanneer de Heere tot jou spreekt om iemand te helpen in een moeilijke tijd. Om te corrigeren wanneer de Heere jou dat woord geeft. De Bijbel zegt dat elk persoon aan wie de geest van God is gegeven, dat die zullen profeteren. Het zegt dat hij op al zijn dienaren en dienaressen de geest zal geven, zodat zij zullen profeteren. Als jij Gods stem kan horen, of als jij Gods stem kan horen om je broeders te versterken, als jij gerechtigheid kan spreken onder aanduiding of beweging van de geest, dat betekent dat jij, amen, bent gestuurd om te profeteren. Dus deze studie is ook toepasselijk voor jou. En als je de Heilige Geest nog niet hebt, amen, kom deze zondag met een open hart om te ontvangen. Want zonder twijfel in mijn gedachten, amen, is het Gods grootste verlangen om jou de Geest te schenken. Maar je moet je hart openen, je moet jezelf geprikt laten worden in je hart. Amen. En je moet je afkeren van je heilige leven. En je moet gedoopt worden, zoals Petrus zei, iedereen die de naam van de Heer aanroept. En hij liet zien hoe je de naam van de Heer aanroept. Het is aanroeping. Door in de doop. Want ze vroegen: wat moeten wij nog doen? Amen. Dus al gaan we terug naar Jona en we gaan naar hoofdstuk 3. We gaan van vers 5 tot en met 8. En je gaat zien dat het woord van God krachtig is. We zijn vaak bang om het woord van God te spreken, omdat we niet te weten wat de kracht ervan is. Dit is wat de Bijbel zegt. En de mannen van Nineve geloofden God en riepen vasten uit. Misschien kunnen we vers 1 tot en met 8, als dat kan. Sorry. Oké, het woord des Heren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. En dit is een hard woord. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineve overeenkomstig het woord des Heren. Nineve nu was een geweldig grote stad van 3 dagreizen. En dit is wat hij zei. En Jona begon de stad in te gaan, stoutmoedig en dagreizen. En hij predikte en zei: nog 40 dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd. Schrijf. De inwoners van Nineve geloofden God. Ze riepen vasten uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in boetekleed. En de mannen van Nineve geloofden God. Oh, sorry. Toen het woord van de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. Amen. Volgens mij. Je ziet, en men riep uit en zeide in Nineve op bevel van de koning en zijn groten: mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Laatste vers. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren. Eén ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Amen. Ware bekering. Amen. Zoals de voorganger zo wonderlijk predikte een aantal weken geleden, waar het hart van vol is, daar loopt de mond van open. Ware bekering heeft vruchten, zoals Johannes zei. Breng vruchten van bekering. Ware bekering, amen, dat is niet alleen hier, maar zoals je hart is, zo beweeg je. Amen. Ik zeg niet dat je met zak en as moet gaan, maar zet een stap om God te benaderen. Kom naar het altaar. Bid. Amen. Wanneer je hart overlast is, bid met luide stem. Maar dit is het principe. Het woord van God, het rema van God, brak alle barrières. Het brak de barrières tussen rijk en arm, tussen lokaal en alien, tussen mens en dier, tussen gender. Amen. Tussen man en vrouw. Er is niks dat het rema, het woord van God, gesproken, er is geen barrière dat het niet kan raken. Het is alleen aan jouw hart. Want één ding dat God niet zal doen, is jou forceren om te veranderen. Maar hij zal zeker tot je spreken. Hij zal zeker tot je hart kloppen. Jezus zei dat hij voor de deur staat en klopt. Dat zei hij in Openbaringen. Maar dat is iets wat onderzoeken niet kunnen doen. Dat is iets alleen dat de kracht van zijn geest kan. Amen. Dus er is een benadruk. Het is goed om aan jezelf te werken. Het is goed om mensen te leren. Maar het is geen vervanging van Gods geest. En als je mijn studie herinner wat Salomo probeerde te doen. Om wat in de geest begonnen is, in het vlees af te maken. En dat viel schandalig uiteen. Laten we het woord van God centraal houden. God zoekt mannen en vrouwen die in zijn aanwezigheid zijn, die zijn stem kunnen horen, want de wereld is vol, de oren van de wereld zijn vol. De Bijbel zegt dat de duivel een sluier over de ogen heeft gedaan van de wereld, dat hij hun hart heeft verhard. Maar God zoekt naar mensen, amen, die in zijn aanwezigheid kunnen zijn, die zijn stem kunnen horen. En ik wil niet legalistisch zijn en zeggen: oh, je moet zo lang bidden en dan ben je waardig om Gods stem te horen. Dat is het niet. Het is omdat je bidt dat je stem Gods stem kan horen. Hij wil de stem niet van je afnemen, maar hij wil je gebruiken om zijn mond te zijn en je broeder en je zuster aan te raken. God wil prediken door jou. En Jona kwam met een harde boodschap. Amen. Maar toch, het was het boodschap van God. We hoeven Gods woord niet te veranderen met iets anders. We kunnen denken dat het op een andere manier kan doen. Oh, ze zouden aanstoot nemen, een hele stad, ze zouden mij vermoorden. Maar God kent ze. En dat is waarom hij jou dat woord gaf. Je kan misschien zeggen: ik heb geen bediening. Laten we naar Amos gaan. Amos hoofdstuk 7, vers 10 tot en met 16. Amen, amen, gehoorzamen, niet koppig zijn. Amen. Jona was koppig, maar hij leerde zijn les. Dus dit is Amos. Heel veel mensen hebben niet van hem gehoord. Het is een heel mooi boek. Dus laten we lezen. Toen stuurde Amasja, de priester van Bethel, deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Israël. Amos hitste de Israëlieten tegen u op. Hij predikte tegen de koning van Israël. Het volk zal geen weerstand aan zijn woorden kunnen bieden. Oké? Hij zei dat u, Jerobeam, door het zwaard zult sterven en dat Israël van zijn grond zal worden verbannen. Daarna zei hij tegen Amos: Ziener, verdwijn. Ga naar Juda, amen, en verdien daar je brood. Ga daar maar profiteren. Hier in Bethel mag je niet langer profiteren, want dit is het heiligdom van de koning, niet van God, de tempel van het koninkrijk. Daar kan je uit prediken. Het heiligdom van de koning, maar niet van God. Amen. Je ziet wanneer vlees op de troon is, dat ze het woord van God niet willen horen. Het is moeilijk om voor een carnaal persoon, amen, om zijn lasten, zijn torens en zijn distel, zoals Jezus zei, dat verstikt het woord. Maar laten we verder lezen. Maar Amos antwoordde aan Amasja: Ik ben helemaal geen profeet en ook geen profetenleerling. Amen. Ik ben een veeboer en een wijgenteller. Of in het Engels shepherd. Een schapenherder ook. Maar de Heer heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald. En het is de Heer die tegen mij heeft gezegd: Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar. Luister daarom naar de woorden van de Heer. Jij zegt dat ik niet mag profeteren in Israël. Geen profeet mag zijn voor Isaaks volk. Daarom zegt de Heer. Oh, sorry, dat is te ver. Maar, amen. Amos is een herder, maar hij kreeg een woord van de Heer. Hij was helemaal geen profetenleerling. Zijn vader was geen profeet. Hij had geen profetische achtergrond. Amen. Maar de Heer sprak tot hem. En de Heer die tegen hem sprak, is de enige validatie die hij nodig had om zich waardig genoeg te voelen om uit te gaan. Want het ding is, je zal nooit waardig zijn voor God. Amos kon niet 2 maanden bidden en vasten, ceremonieel rein zijn, weg te gaan van zijn schapen. En dan het woord prediken. Nee, dat zou ongehoorzaamheid zijn. Dus God kiest wie hij wil. Je ziet in de Bijbel dat God levieten koos. Hij koos herders. Hij koos een farizeeër. En hij koos te komen als een timmerman. Dit is wat het verhaal van Amos mij vertelt. Het vertelt mij dat je niet hoeft te denken aan je waardigheid wanneer de Heer op je beweegt. En dat je stoutmoedig moet zijn wanneer je het woord predikt. Want wat doet een herder in het koninklijk paleis preken tegen een koning die op zijn troon staat? Dat kan alleen wanneer je weet wie je God is. Dus laten we ook naar hoofdstuk 3 gaan en vers 7 lezen. En daarna naar Romeinen 4, vers 5. Dus zo doet God de Heer niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. Een leeuw heeft gebruld. Wie zou er niet vrezen? Amen. God de Heer heeft gesproken. Wie zou er niet profeteren? Amen. Amen. Wie zou er niet profeteren? Wanneer een leeuw brult, dan zou je vrezen. Maar wanneer God tot je spreekt, is het de gewoonte, is het de bedoeling dat je profeteert. En de Heer openbaart zijn plannen aan jou. De Heer heeft zijn woord aan jou geopenbaard. Je weet in de naam van Jezus wat het loon is van zonde. Amen. En je ziet je broeder en je voelt de geest op je bewegen. En die zegt, zeg tegen hem, of zeg tegen haar, amen, dat Jezus van je houdt. Dat Jezus Amen. Je wilt redden, maar dat het oordeel van de zonde op je geveld is. Het is niet aan jou om te zeggen: oh, ze gaan het niet accepteren, of oh, dit en dat. Het is aan de Heer, want de Heer heeft tot jou gesproken. En wat het resultaat is, dat laat je over aan de Heer. Wat jouw taak is, amen, is om te profeteren het woord van God. Tegen een en ieder. Tegen een koning of tegen een arme. Tegen een boer of tegen het vee. Zelfs het vee die hulde zich in rouwgewaad in Jona. God is geen respectoren van personen. Hij maakt geen onderscheid tussen personen. Ze zijn allemaal even laag voor hem. Amen. En we staan ook allemaal even hoog aan het kruis. Dus we verdienen allemaal Gods genade. We zijn allemaal gereinigd door Gods genade. Dus jij bent niet minder waardig dan je broeder of zuster daar die profeteert. Laat het woord van God je leiden. Romeinen 4, vers 5. Dit is wat God zegt. Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem, die schuldigen vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Wanneer jij gelooft dat God genade genoeg is, ben je rechtvaardiger dan de persoon die zich meer rein probeert te maken op deze manier. Ik geloof in heiligheid met heel mijn hart. Maar ik bedoel, wanneer je Gods goedgunsting probeert te verdienen door je eigen werken, amen, en niet vertrouwt op zijn genade, wanneer God je stuurt en jij denkt dat je jezelf moet rechtvaardigen, dan wat jij dan doet, is je vertrouwt in de rechtvaardigheid van je vlees meer dan in de genade van God. Maar wanneer je in de genade van God vertrouwt, dat betekent dat je je hoop zet in de Heer. En dat je zegt: Heer, ik geloof in jou. Ik geloof dat jouw genade genoeg is. Ik geloof dat jij een grote God bent. Hoewel ik zo klein ben, dat jij mij kan gebruiken. Omdat jij groter bent dan mijn kleinheid. En dat is rechtvaardiger dan de persoon die niet gelooft. Amen. Dus wanneer jij gelooft dat de Heer jou kan gebruiken, dat is rechtvaardig. Wanneer je niet gelooft en je probeert jezelf te beteren op die manier en de Heer heeft al tegen je gesproken, dat is een pad dat nooit eindigt. Want ik kan je geheim vertellen. Je zult nooit zo heilig zijn dat je gelijk staat aan God. Je moet perfect zijn en niemand is dat. Amen. Amen. Dus hoe be niet belangrijk of incom hoe niet onkim oh, incompetent jezelf vindt, vertrouw op de wijsheid van de Heer die alles weet. God maakte geen fout. Hij drukte niet op zijn telefoon op het verkeerde nummer en gaf jou het woord voor deze persoon. Al is het een voorganger, een apostel, een profeet. Al is het je kleine broertje of zusje. Al is het een persoon op de straat. Wanneer God jouw nummer intikt, heeft hij geen fout gemaakt. Dus ga maar en predik het woord. Ik weet dat we allemaal met angst strijden. Het is een natuurlijk ding voor een mens. Angst is natuurlijk ook gemaakt om ons te beschermen. Maar zoals gevallen natuur is, dingen worden verwaarloosd, ze staan niet op de juiste plek. Amen. Dus we hebben dan angsten, onzekerheid. Dat zijn een van de grootste vijanden voor het profetische of de bediening voor Gods doel. Amen. En angst en onzekerheid zijn, ik kan ze zussen noemen. Ze wonen heel dicht bij elkaar en dat is een wapen die de vijand al te vaak gebruikt. We hebben het allemaal gehad dat we iets wilden zeggen, maar angst overvalt ons. Wat dit en wat dat? Wat als dit en dat? Angst betekent doodpotentieel en het is een abortus op Gods plan wanneer je stilstaat in angst. De vijand weet dat jij de enige bent die Gods plan kan stoppen wanneer hij tot jou spreekt. De vijand is niet sterk genoeg om Gods plan te stoppen. Maar als God iets door middel van jou doet en jij bent het middel waarin hij het wil doen, de enige persoon die tegen Gods wil kan staan, ben jij. Omdat God vrije wil respecteert. Ik zeg het op deze manier. Het koninkrijk van God al lezen we in Matthäus en Marcus en alle evangeliën. En we lezen het in het Oude Testament, zoals Daniel. Er wordt altijd vergelijkt met iets dat klein begint en uitgroeit tot iets groots. Kleine dingen zijn makkelijk te stoppen. En mosterdzaad is makkelijk te vernietigen. Amen. Een kleine steen is makkelijk om in de zee te werpen. Maar wanneer het uitgroeit tot iets groots, dan is het moeilijk voor de vijand om er iets tegen te doen. Maar als het maar een gevoel is, wanneer God iets groots wil doen, en dit is maar een gedachte, het is heel makkelijk om die gedachte op te slikken en er niet meer aan te denken, om stil te staan in angst. Je kan het vergelijken met Jezus. Jezus, hij stierf voor ons, één persoon. Als Jezus ervoor koos om niet te sterven, als Jezus er niet voor koos om dood te gaan in die tuin en te zeggen: Heer, laat uw wil gedaan worden, dan wa waren wij niet gered. Amen. Maar nu, als één persoon zijn bediening niet uitvoert, de kerk zal nog steeds staan. Als Petrus en de 12 apostelen, amen, in het begin het woord niet predikten, dan waren er geen, ik denk, 2000 of 3000 gered. Maar nu dat er 3000 gered zijn, wie kan die opwekking nog stoppen? Dus je weet niet wat God kan doen door iets wat kleins lijkt, iets kleins gesproken tot jou. God wil een grote, en God heeft grote plannen voor iedereen van ons. En je ziet het doorin de bediening van Johannes, iemand die misschien op het einde van zijn leven een beetje onzeker was, omdat hij in een slechte positie was. Maar Johannes blijkt een persoon te zijn die vasthoudt aan het woord van God. Iemand die gelooft in wat God doet, ongeacht de situatie. En echt het toppunt van de profeten. Maar toch, Johannes, als je naar zijn leven kijkt met je vleeselijke ogen, al zou je zijn boodschap een titel geven, dan zou je het kunnen noemen een mislukkeling voor de wereld. Maar al kijk je het in spirituele ogen, dan zie je dat het een overwinnaar is voor God. Jezus sprak zo goed over hem, maar hij leed een van de ergste eindes. We lezen Marcus 6, vers 16 tot en met 18. Ik zal misschien een stukje lezen, want ik ben kort op tijd. Dus, ja, Marcus. Maar anderen zeiden, het is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals die er vroeger waren. Spreken we eens. Toen Herodes het allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb onthoofd, die is weer opgestaan. We verder gaan. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en aan handen en voeten geketend laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Hoor wat Johannes zei. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen. Maar ze kreeg er de kans niet toe, omdat God hem beschermde, totdat het zijn tijd was om weg te gaan. Nog één schriftvers, Matthäus, hoofdstuk 11, vers 11. Dus een profeet die werd onthoofd. Een profeet die niet iedereen had bekeerd. Een profeet met een slecht einde. Maar hoor wat Jezus over hem zegt. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Wat Jezus zegt, is dat hij groter is dan Jona, die veel meer zielen vond. Hij is groter dan al de profeten die opwekking brachten in de tijd van de Here. Maar al kijk je naar zijn leven. De fariseeën zeiden tegen Jezus, laat ons het teken zien, omdat het De bedoeling was dat een profeet, een groot profeet, vele tekenen had. Hoe meer tekenen, hoe krachtiger hij was. Elia was zo beroemd omdat hij het vuur ook liet vallen, dat hij werd geprofeteerd. Er werden liederen over hem gezongen. Het is nu nog steeds een traditie om je deur open te doen voor de komst van Elia onder de Joden. Amen. Maar laten we Johannes 10, vers 41 en 42 lezen. Johannes 10, vers 41 en 42. Veel mensen kwamen naar hem toe. Ze zeiden: Johannes heeft weliswaar geen wonderenteken gedaan. De grootste profeet. Hij kwam in de kracht van Elia. Geen mirakels. Maar alles wat hij over deze man gezegd heeft, is waar. Omdat hij hoorde van God. Hij hoorde de stem van de Heer. Hij is de grootste, omdat hij gehoorzaam was aan de Heer. Hij was de grootste, omdat hij sprak over de Messias zo accuraat. Hij zei: Hier is het Lam van God. Amen, die gekomen is om onze zonde weg te nemen. Hij was een profeet zonder wondertekenen. Hij was een profeet die niet rijkelijk gekleed was. Hij was een predikant die heel onaanzienlijk was. Hij was niet in paleizen. Hij had geen rijkdom of eer. Hij had geen wondertekenen, maar toch kwam hij in de kracht van Elia. Want Elia's kracht is niet het vuur uit de hemel, maar Elia's kracht was het woord van de Heere dat Israël terugbracht. Hilebasha, die Israël terugbracht naar God. Dus het is niet de mens die ons valideert. God weet de consequenties. Amen, van zijn woord. En als het gehoorzamen van God oordeel is, dan ben je misschien een loser of een mislukkeling voor de wereld. Maar je bent een overwinnaar in de ogen van God. Als je het woord van de Heere spreekt en je vrienden verliest. Als je het woord van de Heere spreekt en het mislukt in de ogen van de wereld. God is niet uit op resultaten. Herinner Saulus die overvloed wilde brengen, schapen wilde slachten voor de Heere. Maar de Heere zei dat hij liever gehoorzaamheid had dan al die andere dingen. Het is dus wat ik wil zeggen, dat al lezen we Romeinen hoofdstuk 10, vers 13 tot en met 17, en ik eindig met dat. Amen. 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 Broeders en zusters, oh sorry. Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat: ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. We hebben gelezen in welke context dat is. Aanroeping door in de doop in de heilige naam van Jezus. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd is? Amen. En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Door het woord. Amen. Ga uit en predik. Het gevoel dat je voelt, dat is je uitzending. Wanneer de Heere het op je hart legt om iets te doen in zijn naam. Het is zoals geschreven staat: welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Laten we verder gaan. Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja vraagt: Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd? Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Amen. Misschien ook in de NBG, de laatste vers. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het. Volgens mij weten we allemaal het Griekse woord dat daar staat voor woord. De Bijbel zegt dat horen door het rema van Christus. Maar er is integendeel. Ook een andere vraag: hoe zullen ze horen als Gods predikanten niks zeggen? Als Gods predikanten zwijgen, hoe zullen ze het horen? Amen. Dat is het einde van mijn boodschap, van mijn preek. Of nu dat we allemaal in context horen en niemand het misgaat verstaan, de profetie. Ik geef het terug aan de voorganger. Dank jullie allemaal voor het luisteren. En ik zeg jullie, ga uit en predik het woord. Profeteer en spreek het woord van de Heer. Wees niet bang en ga voort in Jezus' naam.
Amen. Wees niet bang en ga voort. Amen. Dat is waar. Spreek het Rema-woord van de Heer. Dankjewel, broeder Emmanuel, voor deze Bijbelstudie. Ik moedig u aan om zelf eens op zoek te gaan tussen het verschil tussen de logos, het geschreven woord, en de Rema, het andere Griekse woord, voor meer gesproken woord van God. Ik dank de Heer ervoor. Amen. Laat Hij zijn Rema-woord in u doen opkomen. Laat het een verlichting zijn in je verstand. Wanneer je zijn woord aan het lezen bent, opeens springt er iets uit. Opeens hoor je iets dat langer nablijft. Amen. Dat is het Rema-woord van God. Dus laten we bidden dat we dit mogen toepassen in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer, voor broeder Emmanuel. En het woord, Rema-woord dat gesproken werd vandaag, Vader. Ik bid Jezus dat we onze roeping kunnen navolgen. Ieder die geroepen is door uw naam, Jezus. Ik bid, Heere, dat de jonge mensen zullen dromen, visioenen en profiteren, Heer Jezus. Halleluja. Ieder van ons die uw geest heeft ontvangen, Vader. Dat we erop uittrekken en profiteren het goede nieuws. Het goede nieuws verkondigen, Heer Jezus. Laat dat mensen gered kunnen worden van de dood, dat mensen gered kunnen worden, Heer Jezus, van de vernietiging. Ik dank u, Jezus, voor uw woord, Heer Jezus. Laat deze week opportuniteiten zijn in ons leven waar dat we dit kunnen toepassen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
God zegen. Halleluja. Amen. Laat het levend worden in ons leven. Amen. In Jezus' naam. God zegen jullie. Een prettige, vruchtgevolle week. In Jezus' naam.
Dankjewel. Goedenavond.
Tot de volgende. Dankjewel, Emmanuel. Dankjewel, iedereen, voor te komen. God zegen. Dag. Dankjewel.